Het aangekondigde onderwerp is het beest en zijn teken. En ik neem aan dat u weet wat tekens zijn. Er zijn die dingen die zitten onder je huid. En als je dit niet gauw genoeg eruit draait, dan heb je daar de rest van je leven enorme last van. Ja. Dus daar hebben we het over dat wat eventueel onderduit gaat zitten. Het beest en zijn teken. Een paar minuten geleden, dat wil zeggen een minuut of 10 hooguit voor de aanvang van deze dienst, sprak ik met Johan Bos en die wilde weten waar het over ging, want die moet zijn gedichten maken natuurlijk. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou ik zou eerlijk gezegd nu nog steeds niet weten hoe ik moet beginnen. Wat ik zou moeten gaan zeggen. En het is omdat dit onderwerp in de loop der tijd een volstrekt eigen leven is gaan leiden. En niet maar de laatste dagen, want daar heb ik nog de minste interesse in de laatste dagen. Ik ben aardsconservatief, dat weet u. Dus wij kijken liever wat verder terug dan maar een paar dagen. Maar de eeuwen door heeft dat een rol gespeeld. De kwestie van het beest, dan wel de antichrist, dat schijnt een heel schrikaanjagende term te zijn. Als je vraagt waar staat het dan in de Bijbel, dan blijft men gewoonlijk het antwoord schuldig. En als ik zeg, nou het komt een heel openbaar in die voor. En in Daniel ook niet. Dan vraagt men zich verbijsterd af waar dan de uitdrukking eigenlijk vandaan komt. En dan blijkt het vandaan te komen bij die apostel die dan de reputatie heeft de apostel der liefde te zijn. Zo'n aardige man, die Jan. Saint John, dat wil zeggen Johannes de apostel. Terwijl die toch geen reputatie heeft dat die man spreekt over het profetisch woord en over de dingen die haast of wat minder haast geschieden moeten. Maar daar komt de uitdrukking vandaan. Dan hebben we nog een andere schrikaanjagende uitdrukking. Dat is apocalyps. Er zijn boeken geschreven onder de titel apocalyps en films over gemaakt. En men krijgt er de zenuwen van. Apocalyps, maar het hele woord apocalyps, ja, dat is Grieks en dat betekent zoveel als openbaring. Eigenlijk, omdat openbaring natuurlijk ook een versleten term is, het is het woord om onthulling. Het is wat je met een kunstwerk doet of iets anders wat geheim gehouden moet worden, onthulling. Hebben u dat nog? Ook dat begrip zijn we kwijt. Want als het als onze, wie het maar is, als er een persconferentie gehouden moet worden vanwege de overheid, blijkt al 3 dagen van tevoren iedereen al weet wat er gezegd gaat worden. En als er een, als de koning op Prinsjesdag een stuk moet voorlezen, dat hij ook voor het eerst ziet, dan blijkt dat het al weken van tevoren al in alle kranten gestaan heeft, enzovoort. Ik heb altijd medelijden met die mensen. Maar goed, maar onthulling, ja, dat is, dat gaat tegenwoordig ook maar heel langzaam. Maar hoe dan ook, apocalyps betekent onthulling. En de reputatie van die begrippen, let op wat ik ken niet alles vandaag Bijbels onderbouwen met schriftplaatsen en alles. Daar kom ik zeker niet door zo'n onderwerp heen. En ik was niet van plan er echt lang over te doen. Want ik weet wel, als ik over de duivel spreek, dan komen er altijd een boel mensen. Maar, ja, dat is zo. Weet u nog, het is nu exact 5 jaar geleden, geloof ik. Nee, 25 jaar geleden, sorry. Exact 25 jaar geleden. In november was het, geloof ik, eind november. Dat wij een dag hadden over de antichrist is onder ons. En dan krijg je 2, 3 keer zoveel mensen als normaal. En dat vind ik niet leuk. Nee, vind ik absoluut, vind ik dus echt niet leuk. Dan heb ik dat nu ook even gezegd. Ik heb liever dat ze komen als het over de Heer gaat. Maar goed, er was ook iemand die dacht dat we vandaag de hele dag over de duivel gaan praten. En dat was toch niet de bedoeling, vond men. Dan moet ik u zeggen, nou, de Bijbel spreekt daarover. En ik moet er dus ook over spreken bij gelegenheid. En na 25 jaar moet dat nog even weer een keer kunnen. Maar dan gaat hij, hè. Dat deze begrippen, het beest, het teken van het beest, de apocalyps en wat het maar was, antichrist, dat zulke zware termen geworden zijn waar die iedereen schrik aanjaagt, is, en ik heb het nog daar gevraagd aan dominee Paul Visser, is omdat, dat is een grapje, maar goed, dat u dat weet, dat is omdat men denkt dat die termen rechtstreeks verband houden met het vergaan van de wereld. U weet, gelovigen zullen vervolgd worden, maar er komt een eind aan, want dan maakt de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo ligt het nou eenmaal niet. Het probleem is dat ver en ver uit het grootste deel van de zogeheten christenheid helemaal niet gelooft in een wederkomst van Christus. Een wederkomst van Christus, zelfs de term is al misleidend, de wederkomst. Men gelooft er niet in. Waar de Bijbel over spreekt is niet eens over wederkomst. Het woord komt voor, maar ik ga het niet met u opzoeken. De Bijbel spreekt over de toekomst, staat de vertaling. Toekomst van de Zoon des Mensen. En toekomst, dat is het woord parousia, dat weet iedereen. En parousia is ons Nederlandse woord presentie. Het betekent aanwezigheid. Apousia, dat begrijpt u, dat is afwezigheid. En parousia, dat is aanwezigheid. Dat is niet maar een eenmalige arriveren zoals Sinterklaas eenmaal arriveert en ingehaald wordt van de stoomboot of wat het maar was of zoiets. Het is niet één dag waarop de Heer verschijnt en dan is alles pijs en vree en koek en ei. Wat is dat in het Engels eigenlijk? Of in het Frans eigenlijk? Maar goed. Sommigen denken dat, maar in het algemeen gelooft men, dan komt de Heer en dan verdwijnt die oude schep en er komt nieuwe hemel en nieuwe aarde en dat is het dan. En de opname van de gemeente wordt teruggebracht tot een sprongetje. Want de gelovigen die dan op aarde zijn, die moeten van die oude aarde naar de nieuwe aarde. Dus dan gaan ze allemaal een paar meter omhoog. Hooguit een paar meter. En dan schuift die vloer hieronder weg. En dan komt een andere vloer onder. En dat is de opname van de gemeente. En ik spot er niet mee. Dat is wat ze geloven. Als een oprechte Calvinist zegt dat hij gelooft in de opname van de gemeente, bedoelt hij dit? En als het dan volgt, en dan zullen we altijd met de Heer wezen, dat is op de nieuwe aarde of nieuwe hemel, want het verschil is niet zo groot. Sommigen menen dat hemel ook niet een plaats is, maar een toestand, en die zou dan op aarde moeten zijn, dat heet een hemel op aarde. Het is zelfs een vaste Nederlandse uitdrukking geworden. Ik bedoel, er is zoveel volstrekte onnozelheid, onkunde, ik betekent dat, met betrekking tot Bijbelse zaken, dat het bijna niet te doen is om eraan te beginnen. De discussies gaan altijd over punten daaruit, maar de basis daarvan, die vergeet men. Men gelooft niet in een wederkomst van Christus. Dat is het. En om dan te moeten uitleggen dat er wel degelijk zoiets bestaat als een duizendjarig rijk, terwijl de term in de Bijbel niet voorkomt, ik weet het, maar dit soort discussies krijg je dan altijd. Staat toch niet in de Bijbel? Zeg ja, de Bijbel spreekt over dat Christus op aarde zal regeren en dat tijdens die regering gedurende 1000 jaar de Satan gebonden is en dus Christus regeert. Hoewel die regering al veel eerder begonnen is en ook nog voortduurt daarna, tot in eeuwigheid aan toe. Moet je al die uitdrukkingen uitleggen wat het betekent? En eigenlijk moet je het dan nazoeken en dan kom je dus nooit meer aan dit soort discussies toe. Wat is dat eigenlijk, het beest? Het beest? Welk beest? In Openbaring lees ik op zijn minst over 2. Nou ja, ik geloof 2, maar ik ken commentaren op Openbaring, die maken er een stuk of 4, 5 van, hoor. Al beginnend eentje in hoofdstuk 11, dan eentje in hoofdstuk 12, dan twee in hoofdstuk 13. En dan heb je in hoofdstuk 17 ook nog iets wat erop lijkt, dus je telt aardig aan. Ik ken trouwens ook iemand waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat die algemeen bekend is. Die kent wel vier opnamen of zoiets. Nou, het kan zijn dat ik me er één verteld heb, maar de opname van de gemeente, opname van zus, opname van de 144.000 wordt ook opgenomen. En nog zo het een en ander. En, weet je veel wat? Wat een onzin is dat allemaal toch? En waar het vandaan komt, is het niet kennen van de grondbeginselen. Ik meen het serieus, sorry dat ik het tegen u zeg. Maar, want ik neem aan dat u ze toch wel kent eigenlijk. Maar men kent niet de grondbeginselen van de Bijbel en van het plan dat God uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Nou, het plan, zullen we meteen zeggen, is een programma. Bij plan denk je ook nog van, ja, dat kan hij nou wel gepland hebben, maar of het nog goed komt, dat als het aan ons ligt niet, want wij bidden ervoor dat God zijn plannen verandert, toch? Of niet? Nou, ik niet, maar er zijn er die dat strategisch doen, heb ik gelezen, met dit woord erbij, strategisch. Die strijden tegen God in het gebed. Gebedsstrategie heet dat. Ja, nee, serieus. Krijgen we die mails niet? Oh, nou ja, ik wel, dus ja, toch maar. Dus toch weet u dat. Maar wat een gedoe allemaal. Maar men gelooft er niet in. Men gelooft niet dat God een plan uitwerkt. En waar ik beginnen moet, ja, kijk, het beest, om dan bij Artis in de buurt te blijven. Het beest, ja, dat begrip wordt in Openbaring voor het eerst genoemd in Openbaring 11. En terwijl ik het zeg, denk ik, ik had eerst moeten zeggen dat Openbaring in het algemeen helemaal niet gaat over de jongste dag. Dat is pas in Openbaring 20. En het zijn maar een paar versen. Daar ga ik niet naartoe. Openbaring spreekt over de wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk, dat inmiddels al zowat zo'n beetje zo ongeveer 2000 jaar bestaat, om dat koninkrijk uit de hemel alsnog op de aarde te brengen. Iemand zei, oh, dat heb ik dan nooit gehoord. Dan zeg ik, nooit op een begrafenis geweest. Nooit in de kou en in de regen gestaan en moeten mompelen. Uw koninkrijk komen. Sorry. Ja. Wie de schoen pas trekken en al. Maar sorry. Dat meen ik ook nog serieus. Maar dan moet je met elkaar moet je gaan staan mompelen van uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ja, maar het is nou te laat, want hij is nou dood. Weet ik veel. Maar gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Dat koninkrijk is eerst in de hemel en daarna op aarde. In de hemel is het al 2000 jaar zowat. Want rekenen, dat kunnen wij allemaal niet zo goed. Maar ongeveer. En het zou in de toekomst ook op de aarde openbaar worden. En het heet Koninkrijk der Hemelen, niet Hemelrijk. Dat is de Romeinse variant. Vreemd genoeg, want ze denken dat het Koninkrijk een Rooms Rijk is. Een Romeins Rijk, maar ze noemen het, de Bijbelse uitdrukking, het Hemelrijk. Maar Koninkrijk der Hemelen betekent, dat is een genitivus van oorsprong. Dokter, ik heb last van een genitivus. Welke? Van oorsprong. Nou goed. Ja, het klinkt als een ziekte, maar die term heb ik niet uitgevonden. Dat heet de genitivus van oorsprong. Dat is de tweede naamval die aanduidt de oorsprong der dingen. Een koninkrijk der hemelen wil zeggen een koninkrijk dat uit de hemel afkomstig is en daadwerkelijk op aarde gevestigd zal worden. En dat ik dat zeg is omdat ik wel ook vroeger geleerd heb, koninkrijk der hemelen, dat is op aarde. En ik heb altijd gedacht, het is toch raar. Ik wil het wel geloven, maar wat is dat toch raar? Koninkrijk der hemel en het is op aarde. Maar waarom zegt nou niemand dat koninkrijk der hemelen betekent niet koninkrijk van de hemelen of hemelsrijk, maar dat betekent koninkrijk dat in de hemel zijn oorsprong vindt. Niemand legt dat uit. Nooit opgevallen? Boeken van Johannes de Heer gelezen? Helentie dan. Ze leggen het niet uit. Het is jammer. Koninkrijk der hemel of koninkrijk gods wil zeggen dat het koninkrijk in de hemel begint en van daaruit wordt uitgebreid. Zoals met alle koninkrijken altijd het geval is geweest, op een enkele uitzondering na. Het begint ergens en van daar breidt het uit. Ik bedoel, je hebt Brussel. En van daar breidt het uit naar alle kanten, tot en met Polen. Wat een ongelukkige plek is om daar je grens te hebben, maar... He? En tot aan de Oekraïne, maar die willen we er ook nog bij hebben. En zo breidt het zich verder uit. Het is geen wonder dat die lui in Oost-Europa, ze proberen Europa tegen te houden. Ja, toch? Want Europa wil zijn macht maar vergroten en vergroten vanuit Brussel. Naar Straatsburg dan, vooruit. Die moeten snel zeggen, want anders zijn ze weer verhuisd. Maar doe maar. Ik weet niet waar ze nu weer uithangen. Maar zoiets. Koninkrijken beginnen ergens. En het koninkrijk begint met een koning, dat u dat weet. En de koning is reeds gekroond. Dat zegt Psalm 2, aangehaald in het Nieuwe Testament vele malen. Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, Psalm 8, en dat is zo, alleen zien wij dat nog niet, Hebreeën 2, enzovoort. Ik heb toch niet de tijd om dat allemaal uit te... Dit zijn hoogst elementaire zaken. En daarna, waarom openbaart God dat koninkrijk dan niet meteen na de aarde? Hem is toch gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En Christus is toch verhoogd tot aan de rechterhand God. Psalm 110 vers 1, Efeze 1. En alles, en overheden en macht, ver boven alle overheden en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Waarom openbaart hij zijn koninkrijk niet? Doet hij dat niet, dan doen wij het wel. En toen zijn... Christenen begonnen hun macht te vestigen op aarde enzovoort. Dat is de, en dan ontstaat de zogeheten kerkgeschiedenis enzovoort. Waarom doet hij het niet? Het antwoord was van zijn broer. Ja, je wil het toch van hoger hand horen. Dus dan hoor je het van de broer van de Heer Jezus. Eveneens, dat, ja, de tweede in lijn van erfgenamen van de troon, oké. Maar die is dan de woordvoerder, terwijl de Heer zich teruggetrokken heeft in de hemel. De koning is afgereisd naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Zijn broer was er nog, dat was Jacobus. Nou, er waren er nog meer, maar toen maar. Maar Jacobus, de oudste, en die zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht, alvorens dat koninkrijk te openbaren. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen, uit de heidenen, een volk aan te nemen voor zijn naam. En hij zegt, en dat staat in alle profeten. En hij citeert er een, Amos. Wat opmerkelijk is, want Amos lag niet het meest voor de hand. Maar hij citeert Amos, nadien zal ik wederkeren om de vallen hut van David weder op te richten, enzovoorts. Oké, Amos, nee, het lag niet voor de hand, dat zal ik u zeggen. Nog één, op een zijlijn, maar hij is ook essentieel. Als in de Bijbel de komst van de Messias wordt aangekondigd in het Oude Testament... Gepaard gaande dus met de daarbij behorende zegeningen, om zo te zeggen. Dan blijkt het zo te zijn, maar ik ga niet de statistieken nu voorlezen of zo. Maar dan blijkt het zo te zijn dat als het gaat over dingen als... ik zal een nieuwe geest in hun hart geven, ik zal een geest vernieuwen, ik zal mijn onderwijswet... In een Calvinistisch land kun je het beter niet wet zeggen, maar doe maar. Maar ik zal mijn wet, mijn truth, mijn Torah, zal ik in hun harten schrijven enzovoort. En ze zullen me alle kennen. Als het daarover gaat, dan wordt gezegd dat dat bestemd is voor Israël en Juda. Of Efraïm en Juda. Dat wil zeggen, niet primair Juda... primair is het Efrem, maar die is de legale drager van de titel Israël, eigenlijk als eerstgeborene, enzovoorts. Maar als gesproken wordt over de koning en een troon in Jeruzalem en de heidenen die daaraan onderworpen worden en die de koning zullen eren, dan heet het Juda. Dan is het niet Efrem, een van de psalmen zegt dat ook uitdrukkelijk, dan is het niet Efrem, dan is het Juda. Want het punt is dat het koninkrijk, dus één van de redeneringen, dus niet alles wat nu volgt, maar één van de redeneringen is in de Bijbel dat het koninkrijk niet openbaar geworden is omdat de koninklijke stam, het koninklijke volk Juda, van wie de scepter niet zou wijken enzovoort, kwam niet tot geloof. Juda wilde hem niet. En daarom kwam het koninkrijk niet op aarde, want als het koninkrijk komt, komt het, en dat heb ik net geprobeerd te zeggen, komt het via het Joodse volk. In de Bijbelse hiërarchie komt het uit de hemel naar de aarde en komt het eerst bij het Joodse volk. Daarna pas bij alle stammen van Israël, wat niet hetzelfde is uiteraard. Sommigen bestrijden dat, ook onder ons lopen ze rond, maar ja, sorry. Ik kan niet alles in één keer uitleggen, maar het komt eerst bij Juda, daarna pas bij de overige stammen van Israël en daarna pas bij de volkeren. Dat is een volgorde, het is een hiërarchie, maar het is een chronologie. Het komt in die volgorde zal dat geopenbaard worden. En dat ik zei dat Jacobus Amos citeert, dat lag niet zo voor de hand, want hij citeerde dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen en daarna te weten keer om de troon van David te herstellen. Maar Amos in zijn geheel is een profetie over de 10 stammen van Israël en niet over de 2. Heel uitdrukkelijk. Dus het is toch niet zo voor de hand liggende keuze. Tenzij dan dat in de woorden van Jacobus de nadruk komt te liggen, niet op hij zal in de toekomst het koninkrijk openbaren alsnog, maar de nadruk komt te liggen dus van dat koninkrijk komt later, maar eerst verzamelt, nu verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En ik heb geprobeerd dit nu toch redelijk bijbels te formuleren. Maar het betekent dat alles wat van doen heeft met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dat staat buiten onze tegenwoordige bedeling. Daar hebben wij nu niets mee van doen. Het idee van dat nu gebouwd moet worden, althans aan de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels en tegen de wil van de Heer en daarom ook een onmogelijkheid. Daarom kan er ook niks van terechtkomen. Hebben jullie dat nog? De tragiek van de kerkgeschiedenis is dat men juist altijd geprobeerd heeft om dat koninkrijk gestalte te geven hier op aarde. En dat is nooit de bedoeling geweest. Zo simpel is het. Nee, en ik kan niet nalaten dan ook nog te zeggen dat dan ook nog velen denken dat voor dat doel dan eerst de Joden terugverzameld moeten worden naar het beloofde land enzovoorts. Ter voorbereiding van dat alles. Maar wij zitten niet in de voorbereiding van de openbaring van het koninkrijk. En als je je Bijbel zou gekend hebben, dan zou je geweten hebben dat de Bijbel geen twijfel over laat bestaan dat Israël, inclusief het Joodse volk, weliswaar ooit tot bekering dus, maar tot geloof zal komen, maar in het buitenland. Niet in het land, in het buitenland. En mijn vader zei dan, het is toch wel een merkwaardig iets dat een ongelovig Joods volk verstrooid is onder de volkeren en raad is wie ze daar tegenkomen. Want, en dat staat ook niet meer in de moderne geschiedeniskanon, want Joden zijn in hoge mate verstrooid geworden onder de Angelsaksische volkeren. Dat zijn de christelijke volkeren in het algemeen. En daar werden ze dus geconfronteerd met datzelfde evangelie en diezelfde Jezus die ze verworpen hadden en waardoor ze verstrooid zijn geworden. Hebben jullie dat nog? En mijn vader, die dat zei, werd de oprichter, althans in Nederland, van de... hoe heet dat ook? Het heette eerst de Jood, hoe heet het? Israël en de Bijbel hebben ze het later wat neutraler genoemd. Maar het was wel degelijk een zendingsorganisatie voor zending onder de Joden. Dat is niet populair meer, maar een jaartje of 100 geleden, iets meer nog zelfs, was het zeer populair. En waren er ook in Nederland vele organisaties die zich daarmee bezighielden, trouwens. Maar over de hele wereld. Maar die maar even terzijde. Waar het over gaat is dat je kunt rusten. Natuurlijk zal het evangelie gepredikt worden aan Joden. Maar niet met het zicht op de bekering van het Joodse volk. We hebben een boodschap voor elk mens. Voor de Friezen, de Franken, de Saksen, voor de Skieten, de Barbaren enzovoort. Dat staat allemaal in de Bijbel, dus ik kan het zo zeggen. En dus voor Joden en Heidenen en wat het maar was allemaal. Daar natuurlijk, maar niet met het oog op de bekering van die volkeren. Dat gebeurt pas in de toekomst. En het eerste volk dat tot bekering komt is het Joodse. Maar ze zullen pas geloven in Jezus als de Messias in het buitenland. Daar. En dat is nog toekomst. En intussen verzamelt zich God een volk uit de heidenen voor zijn naam. Waarna de vraag is, waar moet het naartoe? Die vraag kent u waarschijnlijk wel. Waar moet het naartoe? Met die gemeente. Want als Gods plan is zijn koninkrijk op aarde te vestigen en hij doet het vandaag niet. En hij doet het pas in de toekomst via het Joodse volk. Om te beginnen, wat is dan de gemeente voor een ding? Nou ja, in elk geval volgt hieruit de eenvoudige gedachte dat de gemeente hier van de aarde wordt weggenomen. Traditioneel in bedelingenkringen noemt men dat dan ook een tussenfase. Een tussengeschoven bedeling enzovoort zit ertussen, maar het gaat straks weer ertussen uit weg. En de toekomstige bekering van het Joodse volk sluit dan weer aan bij waar het in het verleden gebleven was. En de 70ste, we gaan het moeilijker maken nu, de 70ste week van Daniel sluit dan weer aan bij de 69ste. En de gemeente, och, daar staat toch van, die wordt opgenomen, de Heer in de lucht. En al zo zullen wij altijd bij de Heere wezen, implicerend, daarna heeft nooit meer iemand iets van de gemeente vernomen. Nou ja, ze leefden nog lang en gelukkig. Dat dan wel. Maar niemand weet wat. En je kunt het nog horen, je vindt het nog terug in het idee van... ja, maar die dingen komen straks, maar dan zijn wij toch al weg. Dat is wel zo, maar de suggestie wordt gewekt... alsof we er überhaupt niks mee te maken zullen hebben. En dat is ook een wijdverbreide... idee. Men gelooft wel in een duizendjarig rijk, wederkomst van Christus, maar de gemeente heeft er niks mee voor doen, want die wordt voor die tijd weggenomen. En dat daartegen geprotesteerd wordt, dat is natuurlijk voor de hand liggend. En het is ook niet zo. De gemeente wordt wel opgenomen, maar weggenomen? Hoezo weg? De gemeente zal delen in de heerlijkheid van Christus als een gemeente van eerstgeborenen en dus van koningen en priesters. De gemeente zal betrokken zijn rechtstreeks niet alleen in de vestiging van het koninkrijk, maar ook in de instandhouding en de regering van het koninkrijk van Christus tot in alle eeuwigheid. En daarom worden wij opgenomen naar de hemel, want vanuit een hemelse positie zullen wij daarin betrokken zijn. Dat is het. Ja, dat is hoog gegrepen. Tamelijk hoog wel, de hemel, ja. Maar dat is wat de Bijbel erover leert. Zie? En dan na de opname van de gemeente gaat het verder waar het gebleven was. En voordat ik nu in Openbaring wat ga lezen, wil ik u nog wat zeggen. In Daniel 9. Daniel 7 is een beestenbende. Maar ja, minstens 4. Maar in Daniel 9 vinden wij vanaf vers 1 tot en met vers 23. Ik neem het nou iets te ruim. Maar daar vinden wij het gebed van Daniel. Nou ja, je vindt ook de aanleiding tot het gebed. Die had zijn rekenwerk gedaan en hij zei 70 jaar, had Jeremia gezegd. Maar 70 jaar, het schiet aardig op. Had hij berekend. En dat klopte ook wel aardig. Maar het is erg ingewikkeld. Ik ga daar niet verder op in. Maar hij spreekt een gebed uit namens het volk waarvan hij de hoogst geplaatste vertegenwoordiger was. Die heb u toch, hè? Waarom was er zo iemand als Daniel? Nou ja, die was er omdat de Heer hem... Dat weten wij. Maar waarom? Dat wil zeggen, met welk doel? Met welk doel nam God iemand uit de Joodse adel, want dat is het dan, hè? En gaf hem een positie aan het hof bij Nebukadnezar, zodanig dat hij daar, de derde in het Rijk was. Hoger kan niet in dat geval. Want moet ik dan ook weer uitleggen, ga ik ook niet doen. Maar hij was in ieder geval de hoogst geplaatste Jood. U weet wel, hiërarchie. U weet wat hiërarchie is? Dat is het ding wat we weggegooid hebben 220 jaar geleden of zo, iets langer. Hiërarchie. Toen nog niet alle mensen gelijk waren, zal ik maar zeggen. En het nog niet een handvest was van de rechten van de mens. En van het ongeboren leven. Ja, van het overleden leven hebben ze nog niet. Er is nog een gat in de markt. Goed, we gaan weer verder. Ja, jij kan het toch ook niet helpen. Maar goed, men heeft dat afgeschaft, die hiërarchie. Dat moest van de bond, moest dat. Maar goed, in ieder geval, vroeger bestond dat. Zie? En in Daniel is Daniel de hoogstgeplaatste Jood. En hij spreekt een gebed uit namens het volk. Wij. Hij doet belijdenis van de zonde van zijn volk. En namens het volk, wij ons. Lees het maar na. Nee, dat neemt tijd, ja. Maar lees het maar na. Namens het volk doet hij een beroep op de genade Gods. En op de beloften van God. Hij was niet de eerste die zoiets deed. In zijn hoedanigheid van profeet. Mozes deed het al eens. Als je mij vraagt, zelfs bij meerdere gelegenheden, maar met grote nadruk. En niet te vergeten, Salomo deed dat. En daar heb je ook zo ongeveer een heel hoofdstuk aan te danken. Ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Hij deed de belijdenis van de zonde van het volk waarvan hij inmiddels de koning was enzovoorts. En in alle gevallen is het profetisch, omdat het de uitbeelding is van hoe in de toekomst ooit iemand namens het Joodse volk, om zo te zeggen, belijdenis doet van de zonde van het volk en een beroep doet op Gods beloften. Dat is dan in de praktijk de officiële bekering van het Joodse volk. Ook al zou het maar één man zijn die tot geloof komt, dan nog, het is de officiële bekering van het Joodse volk. Nou goed. In Daniel vind je dus dat gebed. En terwijl Daniel nog sprak, in dat gebed, lees het maar na, daar staat er. Toen kwam er een engel en die kwam hem vertellen hoe het zat. En niet over die 70 jaar, maar over 7x70 jaar. Of andersom, 70x7 jaar. Dat is hetzelfde, hè? Dat weet u toch, hè? Oké. En dan wordt tegen hem gezegd, weet dan en versta. En wij lezen dat, vers 24 van Daniel 9. Weet dan en versta. Dat betekent dus dat je donders moet opletten. donder, dat is een stem uit de hemel. Oké. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat wil zeggen, vanaf dat het volk toestemming krijgt om terug te keren uit Babel naar Jeruzalem. Tot op, enzovoorts. Want dat staat er dan tot op, en er staan er een paar dingen, maar in de praktijk staat er tot de komst van de Messias. Zijn 70 weken. Dat wil zeggen 490 jaar. Maar er staat 70 weken zijn bestemd. Lees maar na, vers 24. 70 weken, 70 zevens. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat wil zeggen, die 70 zijn de 490 jaar, verdeeld in 7x7 en 62x7 en 1x7. Lees het maar, ik kan niet helpen, lees het maar na, staat er gewoon. Zijn een tijdrekening met betrekking tot de Joodse natie. Uw volk, dat was niet 13 stammen, niet 12 stammen. Hooguit 2. Met natuurlijk enige verdwaalde levieten en dus priesters ook onder het volk. Maar die waren er net zo goed onder de 10 stammen van Israël die in de Assyrische ballingschap verdwenen waren. Meer dan 120 jaar daarvoor. Hoeveel, nou, ik kan het zo gauw niet uitrekenen, maar ruim. Die waren al lang weg. En uw volk is het Joodse volk. In Babylonische ballingschap. Daar waren de Joden, niet Israël. Daar waren de Joden in ballingschap. En Daniel was de hoogstgeplaatste Jood. Heb je dat nog? Dat is geschiedenis. Nou. 70 weken zijn bestemd over uw volk. De eerste 69 worden gemeten over het Joodse volk en in relatie tot Jeruzalem, want het is over uw volk en uw heilige stad, dat weet iedereen, dat is Jeruzalem. Dat u nu denkt dat dat Brussel is, dus hè. Niks zo mooi als Belgen moppen. Maar toch maar. Jeruzalem. Waarom ik dit allemaal vertel nu? Nou ja. Omdat alles wat de Bijbel beschrijft over wat zal plaatsvinden in de 70ste week van Daniel, heeft niet betrekking op Brussel. Of Amsterdam, of Den Haag, of all places. Of wat, New York, oké, Hongkong, hoe heet die plaatsen? Ze hebben al die namen veranderd. Dus ik weet het nou niet meer zo precies, maar het gaat niet over China, de Chinezen. Het gaat ook niet over Rusland of Gog en Magog. Niks van dat alles. Alles wat besproken wordt over de 70ste week van Daniel heeft betrekking op het Joodse volk. En het wordt natuurlijk, die 70ste week, die periode van 7 jaar, wordt niet getrokken bij oud-testamentische tijd, zoals sommigen denken. Vooral de 7e dag Adventisten denken dan. Ik ga niet uitleggen waarom. Zullen denken en wat hun argumentatie is. Nieuwtestamentische tijd is niet afhankelijk van of iemand tot geloof gekomen is of niet. Nieuwtestamentische tijd is aangebroken door de opstanding van Christus. Die heeft een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Dat betekent dus dat ook in de 70ste week van Daniel, laat staan daarna, de Mosaïsche wet niet van toepassing is. Heb je dat nog? Of je dan de Sabbat mag vieren. Jawel. Maar niet omdat de wet zegt dat je de Sabbat moet vieren. Kun je dat uit elkaar houden? Er zijn dingen die je mag doen. Niet omdat de wet het opdraagt, maar gewoon omdat het toe mag. Ja. Je mag je ook je vrijwillig laten inenten. Ook zonder dat de overheid zegt dat het verplicht is. Toch? Andersom mag ook schijnbaar, maar daar heb ik het nou allemaal niet over. Want een gedoe is dat toch allemaal. en wat lastig om erover te spreken. De 70ste week van Daniel gaat over het Joodse volk. Jeruzalem. En misschien nog een paar kilometer daarbuiten, maar dat is het dan. Meer niet. En dat blijft zo totdat heel Jeruzalem en daarmee de Joodse natie, ik bedoel de staat, als dat duidelijker is, verwoest zal zijn. Want hoe je dat nou ook keert, of Helen ziet ermee eens is en de gemeenteraad van Nijkerk, maar de Bijbel leert, en iedereen weet dat, kan dat weten, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, die voor Jeruzalem is tegen het oosten, is het op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Niet bijna verwoest wordt, verwoest wordt. En de oproep is niet om nu allemaal Jeruzalem binnen te gaan en die legers of wat dan maar eens te verjagen. De oproep is dat mocht men nog de kans hebben om Jeruzalem te verlaten in de richting van de Olijfberg die dan gescheurd is, opdat men zou kunnen vluchten naar de woestijn, zodat er inderdaad totaal geen leven, zelfs geen dierlijk leven, overblijft in het land. Dat is hoe de Bijbel het beschrijft. Dat is nog nooit gebeurd, zodat we zeker weten dat het nog gebeuren moet. Tenzij je denkt dat God van gedachten veranderd is, omdat we strategisch gebeden hebben. Op grond van een cursus voor een aanzienlijk bedrag gevolgd. Vroeger heette het efficiënt bidden, nu heet het strategisch bidden. Op mij heeft het de uitwerking dat ik de Heer helemaal niks meer durf te vragen. Hij moet vooral niet denken dat ik strategisch aan het bidden ben. Of denk dat het efficiënt is. Eerlijk, ik meen het serieus hoor. Dat is helemaal niet grappig. Maar ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg gezegd heb. 70ste week van Daniel. Dat is inclusief niet 7, maar 3,5 jaar grote verdrukking. Is niet over de wereld, maar is over de Joodse staat en stad. Je leest dat maar 100 keer, daar verandert niks mee. Dit is niet mijn mening, dit is gewoon wat er staat. 70 weken over uw volk en over uw heilige stad. En niet dan begint het koninkrijk of dan is Jeruzalem. Nee, dan is het, dat is het einde van de geschiedenis van een ongelovig Joods volk. En dan komt de Heer, dan vindt de bekering plaats, dan komt de Heer. En vanaf dat moment gaat het andersom. Vanaf dat moment, nou ja, moment. Vanaf die tijd, ik zal het iets breder nemen, begint dus de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar er is helemaal niets. Nou ja, er is een overblijfsel. Maar niet in Jeruzalem, laat staan in de wijk Mea Searim. Dat zeg ik voor degenen die denken dat die orthodoxe Joden in die wijk in Jeruzalem het gelovig overblijfsel onder de Joden zijn. Dan moet ik zeggen, nee, dat is het religieuze overblijfsel, maar stok ongelovig. Als jij als christen bent dan niet eens veilig, want je loopt de kans dat je ter plekke gestenigd wordt. Serieus. Dat is wat ze dan nog steeds doen, namelijk met stenen gooien. Dat zijn de grote vijanden. Nee, het zijn beminden om der vaderen wil. Misschien heb u dat niet opgemaakt uit mijn woorden, maar ik zeg het er toch maar bij. Het zijn ook wat mij betreft beminden om der vaderen wil. Ik heb verschrikkelijk met die mensen van doen. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie. Dan kan je nog navragen aan Paulus. Toch? Nou ja. Die zijn niet gelovig. Die zijn religieus. Doe maar. En als wij dan, dan ga ik wat anders zeggen. In Daniel lezen wij niet alleen hoofdstuk 9 vers 24 tot en met 27 over de 70 weken en de 70ste week. Maar in Daniël lezen ze in hoofdzaak de dingen die gebeuren zouden voordat die 70 weken beëindigd zouden zijn. Dat wil zeggen, vandaar dat Daniël bespreekt van ja, na het Babylonische Rijk. Ja, daarvoor waren al twee rijken. Maar goed, na het Babylonische Rijk komt eerst nog het Medo-Persische Rijk. Dat van, niet van de leeuw met die vleugels, maar van die beer, weet u wel. Medo-Persische Rijk. En daarna komt nog het zogeheten Griekse Rijk. Wat een misnoemer is, maar toen maar. Het is het Rijk van Alexander de Grote, Macedonische Rijk. Oké, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En daarna komt het Romeinse Rijk. En daarna wordt het een beetje vaag. Dat is eigenlijk in al die hoofdstukken in Daniël. De hoofdstukken van Daniël zijn aparte, min of meer geïsoleerd. Ze zijn niet geïsoleerd, maar het zijn aparte profetieën die naast elkaar en eigenlijk over elkaar gelegd moeten worden. Als dat zou kunnen. Maar ze bestaan in zichzelf en ze tellen bij elkaar op. Maar zodra men terechtkomt dan bij de dagen van het Romeinse Rijk enzovoort, dan wordt het een beetje vaag. De reden daarvoor is simpel. Dat is niet omdat het nou eenmaal profetische taal is, maar dat is omdat het Joodse volk, en daar ging het over, en daarmee de komst van het Koninkrijk van de Christus, omdat het Joodse volk wel degelijk een eerlijke, officiële, eerlijke kans heeft gekregen om tot geloof te komen in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. En dat zou dan niet in strijd geweest zijn met het profetisch woord. Begrijpt u wat ik nu zeg? Ik blijf van mening dat wel degelijk de profetieën spreken over onze dagen en wat er verder volgt. Op grond van het ongeloof van het Joodse volk. Maar het neemt niet weg dat als je alleen de oud-testamentische profetieën hebt, dan kun je die conclusies niet trekken. Dan kom je hooguit schriftgedeelten tegen waarvan je kunt zeggen, ja, ik weet niet waar dat nou helemaal over gaat. Dat blijkt niet goed uit het verband. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament terugverwijzing krijgen naar het Oude. En die legt het ons uit. Maar ze hadden in de dagen van de apostel nooit kunnen zeggen, ja, maar er moet nog een antichrist komen en een tienstatenbond en een rijk in Babel enzovoort. Want dat is in Daniël geprofeteerd. Het is wel in Daniël geprofeteerd, maar niet zoals ik het nu zeg. Want in Daniël 7 heb je maar vier dieren die een beeld zijn van een, wat wij een wereldrijk noemen. Ook een beetje een misnoemer, maar wij noemen het een wereldrijk, vooruit om aan. Dus dan krijg je Babel, Medo-Persië, het Griekse en het Romeinse. En dat was er in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Dus het volgende wordt dus het koninkrijk van de steen. Nou ja, die heb ik uit Daniël 2. Het Messiaanse Rijk dan. Dat is het volgende dan. Toch? Dat zou dus gekund hebben. Niet alleen in het Nieuwe Testament wordt uiteengezet hoe het verder gaat. En dat is het boek Openbaring. Openbaring is niet anders dan een nadere toelichting op Daniël, waarnaar ook hevig wordt teruggegrepen, om voor de hand liggende redenen, om uit te leggen hoe het werkelijk zou gebeuren. En wat in Daniël is weggelaten of bedekt is gebleven, verzegeld moet je eigenlijk zeggen, is gebleven, dat wordt dan in een boek Openbaring geopenbaard en daarom heet het boek ook Openbaring. Daar is niks verborgen meer aan, de bedekking gaat eraf. Daniël werd verzegeld tot de tijd van het einde, staat in het laatste hoofdstuk van Daniël 12. En in de tijd van het einde, die begonnen is bij de opstanding van Christus, trok de Heer zelf en later de apostel Johannes in hoge mate trokken de bedekking ervan af enzovoorts, verbraken het zegel en gaven een nadere toelichting over wat in Daniël besproken was. En waar het in Daniël dan nog beperkt wordt tot het Joodse volk, daar zijn we in Openbaring. En daar wordt een klein beetje bij gelegenheid noodzakelijkerwijs aangehaakt bij de 70ste week van Daniël. En dus bij het Joodse volk, maar het is niet het onderwerp. Wat in Daniël overgaat is juist wat er na, onthoud deze, wat in Openbaring verteld wordt, gaat juist over wat er na die 70ste week zou gebeuren. En niet zeggen, ja, maar dit gaat toch over de 70ste week. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik net. Het haakt aan bij de 70ste week van Daniël en van daaruit gaat het verder. Het is echt niet moeilijk. Het probleem is, maar dat heb ik je aan het begin gezegd, het probleem is dat men punt 1 niet gelooft in een wederkomst van Christus om een koninkrijk op te richten. Punt 2, men gelooft niet dat het Joodse volk dan wel heel Israël nog één toekomst heeft volgens het profetisch woord, want de kerk is ervoor in de plaats gekomen enzovoorts. Dat zijn zo van die dingen, maar ja, daar ga ik echt niet meer op in. Dan moet dit volgen. De Heer zal zijn koninkrijk vestigen eerst over Juda. Dan pas over de rest van Israël. En dan pas over de volkeren. En de 70ste week van Daniël, als sluitstuk van de 70 weken, leidt tot de bekering van het Joodse volk. Niet meer, en ook niet minder trouwens, maar het leidt tot de bekering van het Joodse volk, of wat daar inmiddels nog van over is. Maar dat kun je er altijd bij zeggen, hè? Sinterklaas komt volgende maand voor een paar weken voor alle kindertjes in Nederland, nou ja, die nog over zijn. Ja, dat is niet aardig om te zeggen, maar dat is toch zo? Dat is altijd zo. Het is voor een overlijden, wat er nog is. Nou. Waar kijkt u dan lelijk bij? Wat mij verbaast is dat mensen hun eigen geschiedenis niet kennen. De geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van Europa enzovoort. Dat was toch altijd oorlog? En er kwam er weer iemand, of het nou een Duitser was die hier zijn personeel kwam weghalen, of het was die Fransman, die kale Fransen. En dan moesten alle Nederlandse mannen in dienst, want die moesten allemaal naar Moskou, weet u nog. Wanneer was dat? 1811, was dat 1811? Weet ik veel, maar iets in die koers, enzovoort. De invoering van de dienstplicht, enzovoort, was niet door Den Haag, dat was door die Fransman. Enzovoort. Er moest altijd gevochten worden. Is het even door altijd zo geweest. En ik moet u ook eens, ik zal u nog wat anders zeggen. Voor zover in onze dagen men moeite doet, wie dan ook, om de westerse cultuur naar de Filistijnen te helpen, zeg ik, ja, dat geloof ik ook dat dat gebeurt, maar vertel me nou eens wat nieuws. Dit is de geschiedenis van Europa. En dat er overgestoken zijn naar emigratielanden. Ja, dat is omdat er, wie er allemaal geweest zijn hier in Europa, zeg, om het zaakje in de vernieling te helpen. Oké, wij zijn protestanten, dus er was de Romeinse kerk ook natuurlijk. Jawel, maar het waren de Moren. Of ben u dat? De Moren. Later heetten ze Turken. Daarna heetten ze Ottomanen. En hoe ze nu heten, weet ik niet. Weet je, muzelmannen en weet ik veel. Maar het is altijd geweest. Hoe krijgen we die westerse wereld eronder? Alleen die westerse wereld was wat te sterk. Hoe dat nou kan, ach, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat is van alle tijden. En dat er vandaag gebeurt, ja, geloof ik ook, maar ik vind niks nieuws. Ik vind het ook niet alarmerend. Eerder het opmerkelijk is dat zulke dingen tegenwoordig gewoon geschreven worden. En als je je best doet, kun je het hier en daar lezen. Nee, niet bij de wappies of de woppies of hoe ze maar heten. Maar gewoon in de serieuze commentaren. Dat is wat gebeurt. Vanuit Oost-Europa, vanuit Azië en wat het maar is. Vanuit Afrika, vanuit alle kanten probeert men dat. En waarom men dat doet, waarom dat zo is. Ja, omdat die westerse wereld is de christelijke wereld. Dat is het. En dat de duivel erachter steekt. Ja, waar steekt hij nou niet achter, zeg. Vertel me wat nieuws. Ik bedoel, dat is toch wat de Bijbel leert. Maar terug naar wat de Bijbel specifiek leert over de dagen van de wederkomst van Christus. 70 weken, inclusief de 70ste week, over het Joodse volk en stad Jeruzalem. Dus schreef Kees, C.H. Voorhoeven. In 1865 ongeveer, of wanneer het maar was. Die schreef, nou ja, stad in de Bijbel staat, betekent het dus dat op een of andere wijze er weer een Joodse staat zal zijn in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Ik weet niet of het u wat zegt, maar het was. Ik weet niet of Theodor Herzl toen al geboren was, geloof het niet. Het was ver voor zionistische tijden. Er was helemaal geen sprake van terugverzameling van Joden. Helemaal niets. Maar de Bijbel zegt dat zo is. En zo is het maar net. Zie? Nou ja, zo ken ik er nog wel een paar. Maar het is van alle tijden. De Bijbel leert 70 weken over de Joodse volk, de Joodse staat, de Joodse stad enzovoorts. Met andere woorden, 100 jaar geleden en langer had je dus ook alarm kunnen roepen van hé, er ontstaat weer een Joodse staat, ze zijn ermee bezig hoor. En die waren er ook die dat riepen en die dachten dat het werk van de Heer was. En dat denken ze nu nog. Maar de Heer zegt, het is niet van mij. Ik ga er een oordeel over brengen. En als het van de duivel is, dat betekent dat de duivel meewerkt om het plan Gods te vervullen. Maar ja, daar is ook wat voor te zeggen. Ik heb daar verder niks over te melden. Ik probeer alleen te zeggen dat als je bang bent voor 7 jaar van verdrukking, dat volstrekt een onbijbelse terminologie is, maar die is wijdverbreid. Want het is 3,5 jaar... zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En die is niet breder dan de Joodse natie rondom Jeruzalem. Het is volstrekt lokaal. En als u dan vraagt, maar het zou toch wel over heel de wereld komen enzovoort, dan moet ik u zeggen, ja, er komt een grote verdrukking over de volkeren der aarde, maar dat is niet in de 70ste week, dat is daarna. Dan heeft de Heer zijn voeten al gezet op de Olijfberg en die is dan al gescheurd. En daarna, vervolgens, komt die verdrukking, inderdaad van Gods wegen, over niet meer het Joodse volk of de Joodse natie of de Joodse stad. Het is trouwens een ruïne op dat moment. Maar daarna komt het alsnog over de overige volkeren. En zelfs niet meteen, maar officieel wel, maar in de praktijk duurt het nog even, want dat is wat Openbaring 7 zegt. Die zegt, nee, nog even niet, want Openbaring 6 is duidelijk herkenbaar, spreekt over de 70ste week van Daniël. Die term staat er niet, maar je wordt geacht dat te herkennen. Daar is sprake van de ruiter op het witte paard, die brengt de vrede op de aarde. En daarna komen de drie anderen van het concours hippiek, zeg ik altijd. Die komen dan, drie andere ruiters, en die komen de vrede wegnemen van de aarde en brengen honger en het zwaard. Lees het maar na. Dat is de tweede helft van de 70ste, herken je meteen. Want in de eerste helft is er een verbond met Jeruzalem, met een vorst die komen zal. Dat is Daniël 9, het laatste vers. Toch? Met dat verbond begint de 70ste week van Daniël, 1 week. En in de helft der week gaat het fout. Dan is er sprake van de gruwel der verwoestingen, van een afgodsbeeld dus, in Jeruzalem. In Jeruzalem, jazeker, enzovoorts. En dat leidt dan tot het ingrijpen van de Heer, die dan zijn legers verzamelt uit Oost-Europa. Je moet ze ergens vandaan halen, nietwaar? En hij haalt ze uit Gog, Magog, Ros, Mezeg, Tubal en hoe ze maar heten. En hij stuurt ze naar... Nee, het is zijn leger, zegt hij in de Bijbel. En hij stuurt ze naar Judea, naar Jeruzalem, met als gevolg dat het land verwoest wordt, de stad verwoest wordt, alle leven eruit verdwijnt. En daarna verdwijnen die legers ook, want de Heer heeft ze dan niet meer nodig. Die vinden daar ook de dood. Maar niet nadat ze eerst hun werk gedaan hebben waarvoor de Heer het gedaan heeft. Iedereen weet, want het staat in Zacharië 14. De Heer zelf zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen, verwoest worden enzovoort. Staat er. Kun je wel anders beweren. Ik ga nou slik de namen weer in. Maar, want ik vind het erg dat er andere dingen over geleerd worden. Dit is toch wat iedereen kan weten. Er staat toch zwart op wit in de Bijbel. De Heer maakt een eind. En bovendien lees je dan weer Daniel 9. Dan moet je even tellen hoe vaak het woord verwoesting daar staat. In de laatste verse van Daniel 9. Over de 70ste week. En daarvoor trouwens ook. In onze dagen. Verwoesting. Staat er zo vaak dat de vertalers die woorden niet meer bij elkaar in een fatsoenlijke zin hebben kunnen krijgen. Ik ook niet trouwens, maar het enige wat je overhoudt is allemaal dat woord verwoesting. Tot het einde toe vastbesloten en wat het maar was. En elders staat dat dan ook nog in de Bijbel, maar ik laat het 1 Thessalonicenzen 5, ja kan ook, ja, staat het ook. Maar ik laat het daar maar bij. Nou, dat is Daniel 6. En dat leidt inderdaad tot een vlucht naar de woestijn waar men een schuilplaats zoekt. Staat er in dichterlijke taal, daarom lees ik het ook niet. En dan start openbaring 7 met dat de vier winden van de hoeken der aarde uit noordoost en zuidwest om de aarde te beschadigen enzovoort. En dan staat er, nee, nog even niet, wacht even, want ik moet nog... De Heer moet nog zijn 144.000 verzegelden verzegelen. Dat wil zeggen, zijn 144.000 Jehovah's. Nou, 144.000 dienstknechten verzegelen. Want die moeten natuurlijk het evangelie prediken aan alle volkeren. Maar die zijn uit alle stammen van Israël. Dat neemt nog even tijd, want we waren niet verder dan Juda. Heb u dat? En dat is dus na de 70ste week, nadat de Heer op de Olijfberg verschenen is enzovoorts. En als je dan één schriftgedeelte wil hebben, ik aarzel altijd, maar als je dan één schriftgedeelte moet hebben over deze kwestie, dan is het Matteüs 24. Als gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet... Er staat een boel hoor. Er staat in de eerste plaats dat dus Daniel niet langer beschouwd moet worden als een verzegeld boek. En dat het zegel uit Daniel 12 er nu afgaat. Die het leest merken daarop, staat erbij. De bedekking gaat eraf, dat is openbaring. Wanneer gij zult zien de gruwel, dat is een afgod, hè? Dat weet u. Hè? Dat is dus altestamentische terminologie. Dat is een afgodsbeeld dat de inleiding vormt tot de verwoesting die zou komen. Daarom heet het gruwel der verwoesting. Dat afgodsbeeld brengt de verwoesting met zich. Het betekent gewoon dat als dat afgodsbeeld er staat, dan zal de Heer het verwoesten en niet alleen het afgodsbeeld. Dat is wat het betekent. En wat er staat bij Matteüs 24, u hebt het inmiddels gevonden, daar staat... Staande in de heilige plaats in Jeruzalem. Waarom staat dat erbij? Omdat er net zo'n gruwel der verwoesting opgericht zou worden. In elk geval ooit in Babel. En als u mij vraagt, in alle grote steden ter wereld. Minstens. Het is een understatement, want ik denk in alle tuincentra zijn die dingen te koop. Maar toch maar. Ja, en in de kringloopwinkel staan er ook zat tegenwoordig. Dus we worden vergeven. Maar goed. Tom en Wil. Maar dat er zo'n beeld komt te staan in Babel, mogen blijken uit Daniël 2 en Daniël 3 in elk geval. In beide hoofdstukken is sprake van een beeld Babel. Alleen dat is niet in de 70ste week van Daniël. Dat is daarna. Want de antichrist, waarover later meer, maar die wil in de eerste plaats macht over Jeruzalem. Hebben jullie dit nog? En pas als dat niet lukt, omdat als er iets van die aard gebeurt in Jeruzalem, brengt de Heer er een oordeel over en is er meteen de totale vernietiging van het hele land en de staat. Dus omdat dat dus niet gelukt is, gaat het verhaal verder, enige honderden kilometers naar het oosten, want dat is dan de tweede optie. Nee, niet Rome. Dat is zeker geen tweede optie. Babel, letterlijk. En wij weten dat zeker vanuit Daniël, maar ook vanuit, zal ik eens zeggen, Jeremia 50, 51. Jesaja 13, 14. Blijkt me voorlopig wel voldoende. Dan heb je even wat te doen. Babel, letterlijk. En natuurlijk Openbaring 17. 13 sla ik voor het gemak nu even over. Maar waarom omgaat is dit? Dat probeer ik u nu te vertellen. Dan kunt u erover nadenken, kunt u zich eigen maken. Dan gaan we later lezen wat hier staat. En dan past het er zo in. Wat de duivel gaat doen in de toekomst is... Oh, dat weet u. De gemeente wordt opgenomen. En de duivel wordt bij die gelegenheid uit de hemel geworpen. Dat is Openbaring 12. En dan komt hij op aarde en dan pas heeft hij een plan op aarde. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd, staat er op komische wijze vermeld. In dat verband wordt trouwens ook gesproken over de 70ste week, over tijd, tijd en een halve tijd en wat het maar was, dus Openbaring 12. Dan heeft hij een plan. Namelijk om zich te vestigen in Jeruzalem. Logischerwijze. Als je de positie van de Christus wil innemen, letterlijk op aarde, dan ga je niet naar Rome. Nee, dat hebben ze gedacht 500 jaar geleden of zo. De dagen van de reformatie. Toen dachten ze ook de eindtijd is aangebroken. En de antichrist, de profetie van de antichrist, gaan over de paus. En in de evangelische wereld is men daar nooit meer van afgekomen, ook na 500 jaar niet. Men praat het elkaar na met de Bijbel dicht. Sorry, ik doe lelijk, maar ik kan me erover opwinden waarom men zo weinig de Bijbel open doet. Wij lezen wat er echt staat. Zie? Hij wordt op aarde geworpen en probeert zich te vestigen in Jeruzalem. Hij krijgt daar vrede geregeld enzovoort. En daarna laat hij een beeld voor zich oprichten. Dat doen al die grote jongens, die laten een beeld voor zichzelf oprichten. Saddam Hussein, maar nee, dat was Babel. Goed, maar ze laten een beeld voor zichzelf oprichten enzovoort. Mao Zedong en weer wie die jongens maar waren enzovoort. En dan grijpt de Heer in. Dat gaat te ver. Dat heet de gruwel der verwoesting. Dat is het afgodsbeeld dat de inleiding markeert van de totale verwoesting van Jeruzalem. Lees nog Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Nee, die van Babel, maar staand in de heilige plaats, Jeruzalem. Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, zodat je weet dat dat beeld in Jeruzalem staat. Want ze moeten vlieden naar de bergen, het gebergte van Judea. Men leggen vooral ook daarnaast overeenkomende woorden uit Lucas 21. Het is niet hetzelfde, maar samen betekent het wel degelijk Jeruzalem, Judea, de woestijn enzovoorts. Men moet de stad en moet het land uit. Het is Jeruzalem, niet Babel. Het is ook geen wereldrijk. Want als de duivel op aarde geworpen wordt, dan heeft hij geen wereldrijk. Hij zal het misschien proberen, maar het begint in Jeruzalem. En dat loopt fout, want de Heer grijpt in. Of Poetin. Weet ik veel wie je de schuld wil geven. Maar het zijn die Oost-Europese legers. Ja, waarom niet? Die lui die zijn al minstens 100 jaar bezig om zich een toegang tot het Midden-Oosten te verschaffen. Langs welke kant dan ook. Via Turkije natuurlijk, via de Middellandse Zee, via de Bosporus om zo te zeggen, de Zwarte Zee. Via de Krim die ze weer ingepikt hebben, want ze willen bij die zee, ze willen bij die havens en dan enzovoorts. Vandaar dat ze Oekraïne ingepikt hebben in het verleden al. Ze willen naar het zuiden, ze willen richting Jeruzalem eigenlijk. En als het niet langs die kan gaan, dan wat verder naar het oosten, dat is de vloek van Afghanistan. Daar hebben de Russen heel lang huis gehouden enzovoorts. En toen kregen de Afghanen steun vanuit het westen om te vechten om die Russen daar tegen te houden. Weet u nog? Dat is de gang van zaken. Dat is politiek. Die willen daar naartoe. En als dan die figuur komt in de toekomst en daar het een en ander regelt enzovoort en zich daar laat aanbidden, bij wijze van spreken, voor wat er van terecht komt, dan zeggen ze in Oost-Europa, ja, nu of nooit. Als we nu niet ingrijpen, lukt het nooit meer. Dus dat is wat ze doen. En dat is de menselijke verklaring. Vanuit Klingendaal krijg je dat verhaal dan te horen. En van mij krijg je te horen. Dan is het de Heer die ingrijpt en zijn legers verzamelt en doet optrekken naar Jeruzalem. En dan wordt Jeruzalem verwoest. En daarmee de hele Joodse staat. En als ze daar in het Midden-Oosten van de Joodse staat af zijn. Nou ja, dan komen al die lui die Hoessein heten, of hoe ze maar heten. Dan zijn ze de Joodse staat af en dan gaan ze inderdaad proberen dat oude rijk van Alexander de Grote te herstellen. Dan wel dat van Nebukadnezar. En ik kan het makkelijk zeggen, want van die Saddam Hoessein, die natuurlijk al jaren geleden aan zijn eind gekomen is. Een eind touw. Ja, daar is hij aangekomen. En van hem is bekend dat hij daarnaar streefde inderdaad om dat rijk te herstellen. En claimde zelfs dat hij afstanden van Nebukadnezar. Niettemin, hij heeft al in de 70e jaren of vanaf de 70e jaren heeft hij Babel herbouwd. Er was niks daar. Hooguit nog wat oude stenen in de grond. Zelfs geen ruïnes, want die stenen waren gebruikt al eeuwen daarvoor voor andere doeleinden. Het was een open steengroeven als het ware, dat was eigenlijk niks. En hij heeft Babel herbouwd, officieel, voor wat het waard is. En ik weet niet hoe het nu is, maar hadden ze jaarlijks daar een culturele festivals. Of dat nog is, weet ik niet. Na de oorlogen die daar geweest zijn en na de corona, dat weet je niet. Oh, niet mag. Ik schrok trouwens wel. We mochten vandaag weer bij elkaar komen, maar ik schrok wel dat we mochten er niet meer zijn dan 2.500, heb ik begrepen. Dus, ja. Nou ja. Maar goed, hij heeft daar Babel herbouwd, maar het was de tijd niet, weet u. Er staat ook een tijd voor, een datum voor de herstel van Babel, staat in de Bijbel. Na 2520, na zeven tijden, zal Babel hersteld worden in heerlijkheid en luister, zoals vroeger. Dat is een profetie, de Daniel 4, die nog nooit vervuld is. Echt niet. Dat moet ook nog gebeuren. Maar die lui waren te vroeg. Sterker nog, Alexander de Grote was te vroeg en kwam dus aan zijn eind, nog op zeer jonge leeftijd. En het is Saddam Hussein ook niet gelukt. En nu heb je weer iemand die rondloopt in Saoedi-Arabië, is mij ter oren gekomen, niet dat je daarvan wakker moet liggen, maar daar loopt er weer iemand uit dat wel zeer uitgebreide koninklijk huis, die dan zegt, ja nee, maar wij gaan het oude rijk van Alexander de Grote herstellen, het grote rijk in het Midden-Oosten. En bij het zoeklicht hoor je daar geen alarmbellen afgaan, maar het zou eigenlijk, met alle respect meen ik dat, maar het zou eigenlijk wel moeten, want het punt is natuurlijk dat als er in de toekomst zo'n antichristelijk rijk ontstaat, dan ontstaat dat niet in Europa, niet in Rome, laat staan Brussel of Straatsburg, heeft niks met Europa te maken, het is het Midden-Oosten. En het is niet het hersteld Romeinse Rijk, het is het hersteld Griekse Rijk. Dat staat hier, ik heb het hier voor me liggen in Openbaring 13, staat dat feitelijk ook. En in Openbaring 17 ook, over een rijk dat was en het is niet en het komt wel en het gaat ten verderven enzovoorts. En een rijk waarvan de dodelijke wonden genezen werd enzovoorts. Als je alle profetieën daarover, over die rijken naast elkaar legt, kan het niet missen. Dat gaat over het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dan leg je er nog naast Daniël 8. Je kan het niet missen, want vanaf het Griekse Rijk van Alexander de Grote springt het naar de eindtijd. Dan gebruik ik het woord eindtijd verkeerd, maar het is wel zo. Maar het springt naar de dagen van het antichristelijke rijk in de toekomst. Ik kan het nou niet verder uitleggen, want dat neemt veel, veel te veel tijd. Maar ik probeer u er alleen maar van te doordringen dat in het algemeen al die alarmerende berichten en die grote woorden over het beest en zijn teken, ik blijf het zo zeggen, ik vind het leuk. Het beest en zijn teken die zo onder de huid zitten, zal ik maar zeggen. En waar is ik voor? Dat het beest en zijn teken en apocalyps nou en al dat soort dingen, dat schromelijk overdreven is. Sowieso. En dat het in onze dagen niet aan de orde is. Ik moet me inhouden en dat kost me echt moeite. Maar ik moet me inhouden, anders zou ik u meenemen door de geschiedenis, ook de recente, maar de geschiedenis van West-Europa, om de vinger te leggen bij allerlei gebeurtenissen, waarvan als ze nu zouden plaatsvinden, wij alle zouden roepen, ja, maar nou komt het eerst spoedig. En dan beginnen we wat laat bij de kruistochten. Nou ja, Johannes de Heer, die riep, Palestina wordt weer vrij, staat in een van de liederen uit de bundel. En Palestina wordt weer vrij. Ja, dat had hij 1000 jaar geleden ook kunnen zingen. Toch? Dat waren de kruistochten, daar heeft men wel een paar 100 jaar over gedaan. Maar toen maar weer. Toch? Daar begin je daar enzovoorts. En daarna kreeg je de opkomst van de, kreeg je de, hoe heette dat, de renaissance, alleen het woord al. De renaissance. Ze gebruiken het nu niet meer, want het heeft al een toepassing gekregen. Maar het is een mooi alternatief van een new age. Of een big great reset, of hoe noemen ze dat tegenwoordig? Het was een complete reset. Ineens vonden ze de oude Griekse dingen terug in cultuur en taal en mystiek en filosofie en mythologie. En dat heet de renaissance enzovoort. Volledige opleving hier in West-Europa, de renaissance. En allemaal een geslachtslijn die ineens weer ging spelen, die inderdaad terug gaat naar de Griekse tijd. En al dat soort dingen weer. Dat is de renaissance. Maar als je je Bijbel gekend had, had je gezegd, God, dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote dat er leeft. De Bijbel roept dat. Is het de eindtijd? Ja, het is de eindtijd. Maar nog is het einde niet. Nou, daarna krijg je de kerkhervorming. Dat wordt geacht niet maar de grootste, niet maar een kerkhervorming geweest. Het is de grootste ommekeer, de grootste revolutie eigenlijk van heel de westerse wereld. Omdat het alle lagen van de maatschappij betrof. En de filosofie. En dan heb je nog de spin-offs daarvan. De opkomst natuurlijk niet alleen van het protestantisme, maar ook van het humanisme. Gelijktijdig. Humanisme is ook en zich afzetten tegen de Romeinse kerk, net als het protestantisme. Vandaar dat die jongens met elkaar, Luther stuurde ze brieven naar Rotterdam, zal ik maar zeggen, hè? Naar de Erasmus Universiteit of zo. Maar goed, laat maar zitten, die dingen. Maar het is een grote revolutie. En toen kregen we de 80-jarige oorlog in Nederland. Allemaal oorlog, geruchten van oorlogen. Hongersnoden, aardbevingen, pestilentie vooral en dat soort dingen meer. Dat moet heel wel spoedig komen, maar die kwam niet. Toch? Nou ja, et cetera, et cetera. Toen hebben we een stukje Gouden Eeuw. Die moet je tegenwoordig overslaan, want dat mag niet gebeurd zijn geworden. Dus dat, maar toen maar weer. En daarna krijg je de opkomst van de Fransen, die ook een keer aan, want Ruben moest natuurlijk ook een keer aan bod komen. Zat er wel in, ten koste van Ephraim, de andere eerstgeborene, Engeland enzovoorts. We hebben vele jaren gehad dat wij hier op het continent opgesloten zaten. Het water, de zee niet op konden enzovoort, omdat het geblokkeerd was. Het continentaal stelsel heet dat. Oorlogen, ondergang van de westerse wereld enzovoorts. Ik bedoel, dat is allemaal zo geweest. Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog. En Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog. Maar het begin daarvan was al de Duitse bond. Dat is in de 19e eeuw. Na de Franse tijd. En in de Franse tijd met Napoleon. Die heeft ook geprobeerd alle volkeren onder zich te verenigen. Ja, de heer komt spoedig. Ze zullen ook wel geroepen hebben, het is de antichrist. Dat kleine mannetje, weet u wel, die... De kleine Corsicaan heet dat in gewoon Nederland, de kleine Corsicaan. Men zou hem een koninkrijk niet geven, maar in alle stilte is het hem wel gelukt. En dat staat in Daniel. Hij beantwoordt aan de beschrijving, toch? En een nieuwe tijd. Dat heb ik u verteld, in sommige plaatsen heb ik dat verteld, dat we een nieuwe tijd kregen in Nederland. Ik heb mijn klokje meegenomen. We kregen een nieuwe tijd. Het jaar werd verdeeld in 12 maanden van 30 dagen, geloof ik, ja. Maar de maanden van 30 dagen werden verdeeld in 3 decaden. 3 perioden van 10 dagen. De week werd afgeschaft. En de dag werd verdeeld in 2 maal 10 uur, geloof ik. Zoiets. Kortom, alles anders. Alle maanden kregen een andere naam. En het jaar werd geteld vanaf de uitbreken van de revolutie. Ik weet niet meer precies, ik geloof dat het 1795 was dat ze vandaag geteld hebben toen. Maar het is in Nederland ook ingevoerd geweest. En iemand liet mij een klokje zien, inderdaad. Nou, ik moet eerlijk zeggen, een foto van een klokje, zo'n klokje. Met inderdaad zo'n verdeling op de wijzerplaat. Totaal andere tijd. En dat is Daniel 7. Hij zal menen de tijden, de wetten veranderen. En hij heeft wat wetten gebracht hier in Nederland waar we nog aan vastzitten. En heeft de tijd veranderd, is hier allemaal ingevoerd geweest, alleen na een paar jaar ging het weer weg. Want de tragiek is natuurlijk toch dat deze dingen niet kunnen lukken. En ze waren niet gericht op een hersteld Romeins Rijk of een antichristelijk Rijk, ze waren gericht op de ondergang van het christendom. Dat is wat het is. De ondergang van het christendom. De renaissance had als doel de ondergang van het christendom. Niet teruggrijpen op de Bijbel als basis van de westerse cultuur, maar teruggrijpen op de Griekse filosofen en Griekse kunst en wat het maar was. Hebben jullie dat nog? Dat is cultuurgeschiedenis. Het is niet gelukt. Nou ja, we zijn er nooit meer van afgekomen. En wat de Franse revolutie betreft, alleen maar gericht tegen het christendom. Het is ze niet gelukt. Echt. Maar daar was het om te doen. En daarna krijg je in de 19e eeuw de opkomst van het socialisme enzovoorts. En het wegwerken van al die mensen die macht hebben. Dus van alle monarchieën en hoe die dingen maar heten enzovoorts. Moest allemaal socialistisch worden en allemaal gelijk en allemaal republieken en wat het maar was. Ook hier in Nederland, maar hier in Nederland gaat het altijd anders dan in de rest van de wereld. Maar toen maar. Daar gaat het om. En vandaag gaat het daar nog om. Op wat voor wijze dan ook. En als je dan met mij begint te praten over of je ingehaald moet worden of niet, dan zeg ik, ga toch mee, joh. Ga toch, hoezo? En wat ik dan allemaal te horen krijg aan verhalen, sorry, ik meen het ook, sorry. Ik wil het niet tegen de schenen schoppen, maar toen we allemaal ingeënt moesten worden tegen de mazelen, heb ik u ook niet gehoord dat het antichristelijk was of zo. Maar in onze dagen, mijn dagen, dat is al lang geleden, maar goed, in mijn dagen, als wij hoorden, als mijn ouders hoorden dat er bij iemand in huis ergens de mazelen was uitgebroken, iemand had, werden wij er als kinderen naartoe gestuurd, opdat wij ook maar de mazelen zouden krijgen. Dan had je dat maar weer gehad. Dan maar allemaal tegelijk. En ik herinner me dat 2 jaar geleden een krantenbericht kwam, alarmerend. Er was een meisje gevonden in Den Haag en die had de mazelen. Jongen, wat zijn we geschrokken. Kom er nog. En dan komt iemand vertellen, ja, maar dit vaccin waar ze nou mee willen prikken, dat is nog niet bewezen dat het goed werkt en al dat soort dingen meer. Alsof er geneesmiddelen zijn die altijd goed werken. Dat bestaat namelijk niet. Alle geneesmiddelen zijn onder het motto God zegene de greep. Onafhankelijk wat je onder God verstaat dan. Men weet het niet. Dat weet u ook, want als het niet werkt, dan ga je naar je dokter en dan zegt hij, oké, dan krijgen we plan B. Dat staat in zijn computer. Als dit niet werkt, moet hij dat geven. En anders is het wel voorgeschreven door je ziekenfonds, of hoe dat maar heten mag, enzovoort. En dan krijg je wat anders. En waarom het dan niet werkt bij u en bij een ander wel, ja, dat weten ze ook niet. Je weet het niet, maar dat is kenmerkend voor dit leven. Heb je dat nog? En of het een teken is van een teken is een teken, iets onder de huid. Een teken van het beest. Kom. Wat een flauwekul verhaal allemaal. Ik kan u dit zeggen, ik geloof dat inderdaad de wereld ligt in de macht van de duivel. Maar als u denkt dat hij de wereld bestuurt, dan moet ik u teleurstellen. Dat kan hij niet. Echt niet. Dat kan hij niet. Er zit helemaal geen richting in het bestuur van de wereld. Nergens. Er is niemand die de macht heeft om dat te sturen. Onder de mensen niet. En bij overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht ook niet. Ze stoken alleen chaos. Dat is wat ze doen. En dat wordt officieel nog hier en daar geleerd ook. Dat is wat we doen. Onrust scheppen. Onzekerheid. Guerrilla's, weet u wel, je weet nooit uit welke hoek nou weer de kogel komt of de wind waait of dat dan ook. De duivel heeft maar één belang, dat wij niet de rust vinden om in alle ernst en stilte te luisteren naar God en zijn woord. Dat is wat hij doet. En daarmee is alles in de wereld verklaard. Namelijk, er zit niemand aan het roer. En af en toe is er iemand met een grote bek of met een groot kanon of wat hij maar groot heeft dan. Mag je zelf bedenken, ja. En die is gek genoeg om zoveel mensen achter zich aan mee te krijgen. Daar moet je redelijk gestoord voor zijn, maar dat schijnt dan altijd te lukken. Enzovoort. En dan gaat dat één generatie mee en dan dondert het zaakje weer in elkaar. Of het nou Napoleon was uit Frankrijk of Hitler uit Duitsland of wat het maar. Dan gaan een poosje mee. Of je krijgt die mannen uit Rusland, zal ik maar zeggen, de communisten enzovoort. Dan gaat 1 of 2 generaties mee en dan is het failliet. En dan begint het overnieuw en dat heet vooruitgang. Progressief is dat. Ik heb het nog nagevraagd aan Jesse Klaver. En aan nog zo wat van die van die lui die altijd maar praten, maar nooit luisteren. Niet gehinderd door kennis van zaken, denk ik ook altijd. Maar het dient tot niks. En dan moet het, natuurlijk moet het anders worden. Natuurlijk deugt de wereld niet. Het moet anders, maar hoe dan? Niemand heeft daar een antwoord op. Dus niet alleen die, hoe heet die man ook alweer, met die Wilders, die geen antwoord heeft. Of Baudet. Ze hebben geen van allen enig antwoord. Rutte ook niet. Wiedmann is, ze hebben geen antwoord op de problematiek. En ze hopen dat door paniek te zaaien, niet alle hopen dat, maar in het algemeen de wil, ze hopen door paniek te zaaien dat het dan op een of andere wijze ontploft en zichzelf dan opnieuw ordent. Het is natuurkunde. Je sluit een vogel op, je vangt een vogel uit het wild. Je sluit hem op in een kooi en wat doet hij dan? Wild heen en weer vliegen overal tegenaan tot hij dood neervalt. Maar in de hoop dat hij bij stom toeval ergens een gaatje vindt en kan ontsnappen. En soms lukt dat. Dat is het doel van de paniek onder dieren. Die hebben geen verstand om iets te bedenken. En dus zaaien ze paniek. In de hoop dat in die paniek, door toeval, door snel veranderende omstandigheden, dat er wat moois ontstaat. Heb u dat nog? En dat dieren dat zo doen, dat is omdat ze niet kunnen denken. Maar dat mensen dat zo doen, dat, ja, daar hebben ze een filosofie voor uitgevonden. Dat heet iets als evolutieleer. Zo van, als je wat hebt, het moet wat worden, dan steek je er een rotje in en dan ontploft het. En dat heet de Big Bang. En tegenwoordig heet het dan de Great Reset. Maar dat heet de Big Bang. En dan ontploft dat en dan heb je ineens, weet je, want dan komt het allemaal ineens goed. Hebben u dat? En men brengt veranderingen aan, men gooit de samenleving om. En dat loopt uit op een verschrikkelijk debakel. Maar degenen die het gedaan hebben, liggen dan al lang op het kerkhof. Heet dat in goede Nederlandse zegswijs. Hebben u dat nog? Dit is niks nieuws vandaag aan de dag. Echt helemaal niks nieuws. Het enige verschil met het verleden is dat we nu meteen weten, dezelfde minuut soms nog, wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. En we grijpen dat ook aan om paniek te zaaien. Het is toch wat, zegt daar in Timbuktu, of wat, ik weet, waar ligt Timbuktu eigenlijk? Vlak bij Tjitjerkstradeel, of niet? Nou ja. Nou ja, maar het is toch wat daar aan de andere kant van de wereld. En ik denk altijd, als je het niet gehoord had, zou je ook geen zorgen maken. Je kan het beter niet weten, je kan er trouwens toch niks aan doen, enzovoorts. Behalve als je leidt aan grootheidswaanzin, dan denk je dat je er wat aan doen moet. En daar lopen er natuurlijk veel van rond, van dat kaliber. Zo'n kalibertje, maar ze denken dat het zo is. Nou ja. Dat is het verhaal. En wat ik probeer nu vandaag is dit soort dingen te relativeren. Zo van, ja, je kan die dingen wel opblazen tot enorme proporties. Maar in werkelijkheid is er niks aan de hand. Behalve allerlei paniekzaaierij die nergens toe dient. Maar wij voelen ons in onze samenleving en cultuur natuurlijk wel bedreigd. Ik ook. Ik heb tot gisteravond zitten wachten op een telefoontje. Dat kwam gelukkig niet. Maar ik dacht, straks gaat de telefoon. En dan wordt mij verteld dat we de zaal niet in mogen. Waarom niet? Ik had een goede vriend, die was bij mij thuis. En die zal vandaag naar de jaarbeurs in Utrecht. Dat is een hele grote beurs van, uit de muziekwereld. Ook met grammofoonplaten enzovoorts. Daar had hij een jaar naar uitgekeken. Gisteravond komt er een bericht van zijn vrouw. Het gaat niet door, het is afgelast. Hoe ze dat in vredesnaam kunnen doen, begrijp ik niet. Want ja, die hele hal is ingericht. Er staan al die handelaren met hun toestanden. Ze verwachten duizenden mensen enzovoort. En dan zegt er iemand, nou, het gaat niet door. Moest dat van de overheid? Nee, dat is de zaaleigenaar. De jaarbeurs, die zegt, nee, veiligheid gaat ons voor alles. Maakt dat de kat wijs. Het gaat om de aandelen, om de poen. En om de status enzovoorts. En om de boze tongen die daarna komen, dat wel is doorgegaan enzovoorts. Dat het toch ook onverantwoordelijk was. En daarom hebben ze het afgezegd. Maar dat zijn rare dingen. En wij beleggen samenkomsten. En het is gebeurd het afgelopen anderhalf jaar dat ik werd gebeld van, ja, gaat niet door. Kan niet, mogen de zaal niet in. En soms, ik vind het onverantwoord, dat kan ook natuurlijk. Maar je weet het maar niet, maar er wordt een heleboel opgeblazen. Heb u dat nog? Ja, oké. Okay. In de pauze gaan we dan daar weer over discussiëren. Dat doen we al meer dan, doen we al 2 jaar geloof ik. Of het dan toch niet verstandig is. En dat ze, ja, ik ben ingeënt, leek mij verstandiger. Ik kom alle avonden bij een heleboel mensen enzovoort. Elk jaar krijg ik de griep. Dus, en het is geen lolletje. En dus ja, de corona hoop ik niet te krijgen. Dat lijkt me niet wenselijk. Dus wat doe ik eraan? Alle samenkomsten afzeggen? Ja, dan hou je op met je leven dus, hè? Leek mij ook niet, dus ik doe het maar zo. En de grap is natuurlijk, dat is zo'n inenting. Achteraf komen we erachter dat zoiets nauwelijks werkt, hè? En voor als het werkt, hooguit een half jaar heb ik nou begrepen. Ik lig er niet van wakker. Laat maar. Het leven is vol gevaren. Er is niemand die het overleeft, overigens. Het leven is altijd een strijd geweest en het idee dat je tegen alle risico ook lichamelijk en fysiek kunt indekken, dat is, soms denk ik dat het hoog tijd ook werd, dat idee is werd doorbroken. Wij weten niet of we er morgen nog zijn. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is altijd zo geweest, maar ze proberen ons wijs te maken dat het leven maakbaar is. En dat is niet zo. Is ook nooit zo geweest. Je hebt het niet in de hand. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Die zegt, je kan je schatten vergaderen op aarde. Je kunt je plannen maken. Maar in diezelfde nacht dat die man zijn plannen maakte enzovoorts, legde hij het loodje, ging in de hoek, gaf hij de pijl een paar maten. En toen had hij, nou ja, toen had hij dus niks meer. Dat staat in de Bijbel. Werd zijn ziel van hem genomen, dat is een pijp dan, hè? Werd zijn ziel van hem genomen en toen was het afgelopen. Waar ben je mee bezig? Met nuttige dingen, maar ze zijn zo klein. En wij proberen dat allemaal op te blazen en ik probeer het weer al de lucht eruit te laten lopen. En te zeggen, jongens, wat maak je nou toch te sappel? Ja, de Heer komt spoedig. Ja, dat blijven wij zeggen, daar zien wij naar uit. Maar niet vandaag. Maar het kan wel zo zijn dat vanavond nog de gemeente wordt opgenomen. Hè? En dan hoop ik dat we eerst deze dag nog even afmaken. Toch? Wij weten dat niet. En de wederkomst is na de 70ste week. Dan begint die pas. Nog tamelijk en petit comité. Moet in het Frans, hè? In een petit comité, dat weet u toch, hè? Met een kleine groep bij elkaar. En niet voor het oog van de hele wereld. Dat oog van de wereld zal hem zien, maar dat is pas later. Dat staat er ook bij beschreven. En wat vandaag kan gebeuren, ja, dat is de opname van de gemeente. En dan wordt de duivel op de aarde geflikkerd. Het is een licht uit de hemel toch naar de aarde. Dus dan wordt hij uit de hemel geflikkerd. Sorry voor de uitdrukking, maar ik wil niet met respect over die figuur spreken. Dus dan maar zo. Hij wordt op de aarde gegooid en hij wordt daar wakker na enige. En heeft grote toon en heeft kleine tijd. En dan richt hij zich op Jeruzalem. En het heeft met een corona of met een ziekte, het heeft er allemaal niks mee van doen. Niks met de Bilderbergconferentie, niks met de Rozenkruisers, niks met de vrijmetselaars. We hebben trouwens dringend behoefte aan bouwvakkers. Maar het heeft er echt helemaal niks mee van. De tempeliers had ik die al gehad, de saint, James Bond. Nou goed. Waar je maar terecht, het heeft er niets mee van doen. Echt, het heeft er niets mee van doen. Het zijn allemaal grote monden van mensen. Mensen die plannen maken omdat ze ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Dat is de wereld. Op alle niveaus en zeker onze westerse wereld nadat wij de Bijbel hebben losgelaten.